Ezechiël 17 en 18. Ik lees natuurlijk niet alles voor, maar wel stukjes daaruit. Ezechiël 17 vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij: mensenkind, geef een raadsel op. Leg een gelijkenis voor aan het huis Israëls. Dat doet Ezechiël ook. Dan gaan we vers 11 lezen. En het woord des Heren kwam tot mij: zeg tot het weerspannige geslacht. Weet ge niet wat dit betekent? Dat raadsel, die gelijkenis. Zeg dan: zie, de koning van Babel kwam te Jeruzalem, nam er de koning en de vorsten weg en voerde ze naar Babel te zijnunt. Vervolgens nam hij een lid van het koninklijk geslacht, sloot een verbond met hem en deed hem een eed zweren. Ook nam hij de machtigen des lands weg. Zo zou het een onbeduidend koninkrijk zijn en het hoofd niet kunnen opsteken, maar het verbond moeten houden om te blijven bestaan. Maar hij kwam in opstand tegen hem door boden naar Egypte te zenden, opdat dit hem paarden en veel krijgsvolk zou leveren. Zal dat hem gelukken? Zou wie zoiets doet ontkomen? Zou hij het verbond verbreken en ontkomen? Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere Heere in de woonplaats van de koning die hem tot koning gemaakt heeft, jegens wie hij de eed veracht en het verbond verbroken heeft, bij hem in Babel zal hij sterven. Dan zeg ik, lees ik vers 22. Zo zegt de Heere Heere, dan zal ik zelf van de top van de hoge ceder een twijgje nemen en dat in de grond zetten. Van de bovenste der jonge takjes zal ik een twijgje plukken en ik zelf zal dat planten op een hoge en verheven berg. Op de hoge berg Israëls zal ik het planten. En dat zal takken dragen, vrucht voortbrengen en tot een prachtige ceder worden. En allerhande vogels van allerlei gevederte zullen onder hem wonen. In de schaduw zijn er takken, zullen zij wonen. Alle bomen des velds zullen weten dat ik, de Heere, de hoge boom vernederd en de nederige verhoogd heb. De sappige boom heb ik doen verdorren en de dorre heb ik doen uitspruiten. Ik, de Heere, heb het gesproken en ik zal het doen. Het woord des Heere kwam tot mij: hoe komt gij er toch toe dit spreekwoord te gebruiken in het land Israëls? De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden der kinderen zijn slee of stroef geworden. Zo waar ik leef, luidt het woord van de Heere, Heere, gij zult dit spreekwoord in Israël niet meer gebruiken. Zie, alle zielen zijn van mij, zowel de ziel van de vader als die van de zoon is van mij. De ziel die zondigt, die zal sterven. Vers 18. Hij zal voor zeker leven zijn vader, omdat hij zich aan afpersing schuldig gemaakt, zijn naaste beroofd en te midden van zijn volksgenoten gedaan heeft wat niet goed is. Zie, die zal sterven om zijn ongerechtigheid. Maar gij zegt: waarom draagt de zoon niet mede de ongerechtigheid van de vader? De zoon heeft immers naar recht en gerechtigheid gehandeld. Hij heeft al mijn inzettingen naastig onderhouden. Hij zal voor zeker leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Een zoon zal niet mee de ongerechtigheid van de vader dragen en de vader zal niet mee de ongerechtigheid van de zoon dragen. De gerechtigheid van de rechtvaardige zal alleen rusten op hemzelf en de goddeloosheid van de goddeloze zal alleen rusten op hemzelf. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van alle zonden die hij begaan heeft, al mijn inzettingen onderhoudt en naar recht en gerechtigheid handelt, dan zal hij voorzeker leven. Hij zal niet sterven. Geen van de overtredingen die hij begaan heeft zal hem worden toegerekend. Om de gerechtigheid die hij betracht heeft zal hij leven. Zou ik een welgevallen hebben aan de dood van de goddeloze? Luidt het woord van de Heere Heere. Niet veel eer hieraan dat hij zich bekeren van zijn wegen en leven. Vers 29. Maar het huis Israël zegt: de weg des Heren is niet recht. Zijn mijn wegen niet recht, huis Israëls? Zijn niet veel eer uw wegen niet recht? Daarom zal ik u richten, huis Israëls. Ieder naar zijn eigen wegen, luidt het woord van de Heere, Heere. Bekeert u en wendt u af van al uw overtredingen. Dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerechtigheid worden. Werp alle overtreding die gij begaan hebt van u weg. Vernieuwt uw hart en uw geest. Waarom toch zoudt gij sterven, huis Israëls? Want ik heb geen welgevallen aan de dood van wie sterven moet, luidt het woord van de Heere, Heere. Daarom bekeert u op dat gij leeft. Tot zover. De teksten uit Ezechiël 18 zijn bij uitstek geschikt voor een evangelisatieavond. Als u dan toch een paar teksten zoekt voor een openluchtdienst of voor een tentavond of voor een evangelisatiemeeting, dan hebt u ze hier eigenlijk achter elkaar aangereikt gekregen. Maar ze staan wel in een bepaald kader, het boek Ezechiël. Ezechiël die te midden van de ballingen ergens in Irak zit. De gevolgen van de afwijkingen in Jeruzalem zijn merkbaar, zichtbaar. Ze zijn in ballingschap gegaan. Ze zitten in Babel. Aan het hof zijn Daniel en de vrienden. In de vluchtelingenkampen zitten onder andere Ezechiël en allen die bij hem zijn. En Jeruzalem staat op instorten. En juist in dit verband begint hoofdstuk 17 met een enorme waarschuwing. En de waarschuwing is misschien voor vandaag wel heel erg belangrijk. Misschien wel belangrijker dan wij op het eerste gezicht vermoeden. De koning van Babel had in Jeruzalem een soort vazal neergezet. Een soort marionet, iemand die in elk geval de wetten van Babel zou handhaven, die zou doen wat de koning van Babel wilde. Het was wel iemand uit het koninklijke geslacht, het was dus wel iemand van het goede huis, maar het was wel iemand die alleen maar door de koning van Babel gestuurd zou worden. Die koning in Jeruzalem, dus iemand uit het koninklijke geslacht, maar een knechtje van de koning van Babel, had een eed gezworen dat hij Babel trouw zou blijven. Een belofte gedaan. En hij is, alhoewel niet zo glorieus, toch koning geweest, met onbeduidend, en dat wordt omschreven met een wat laag gewas. Dus niet zo hoog gegroeid, maar wat laag gewas. Daarmee wordt uitgebeeld dat koninkrijk er wel was, maar niet zo imponerend, zo groots als een ceder van de Libanon. Laag, wat lager bij de grond. Maar die koning heeft stiekem wat boden naar Egypte gestuurd. En hij heeft de farao, de koning van Egypte, gevraagd om te helpen om vrij te worden van de koning van Babel. Je zou misschien geneigd zijn te stellen, ja, maar dat is toch een legitieme zaak. Dat is toch goed dat mensen die onder druk staan een weg zien waarlangs ze zouden kunnen gaan om vrij te worden. Dat is hoofdstuk 17. En Ezechiël moet als profeet, mond van de Heere, waarschuwen. Dit kan niet. Dit is nooit de weg van de Heere. Nog sterker, als u het boek Jeremia hiernaast legt, en dat zou eigenlijk moeten, want Jeremia was in Jeruzalem nog bezig om te profeteren in diezelfde tijd. Dus Ezechiël zit bij de ballingen in Irak, Jeremia is nog in Jeruzalem, maar Jeremia waarschuwt hiervoor. Er waren toen al stromingen, een hele stroom, die zei, we moeten de farao van Egypte gaan zoeken en uiteindelijk in die richting gaan. En Jeremia zegt, doe dat niet, want dat loopt nooit goed af. Dit kan niet. Dus zowel Ezechiël als Jeremia waarschuwen voor deze route. Maar het motief in ons hoofdstuk 17 is wel heel bijzonder, vind ik. En het motief is, je hebt ja gezegd tegen Babel, je zit eraan vast. Ezechiël spreekt heel anders. Die zegt, onder het bestuur van Babel heb je tot op zekere hoogte nog vrijheid. Bid voor de vrede van de stad, want in haar vrede zal uw vrede zijn. Met andere woorden, bid maar voor die koning in Babel, dan heb je tot op zekere hoogte nog een aardig leven. Zo ongeveer zegt Jeremia het. Maar Ezechiël zegt, je hebt ja gezegd, je hebt met een eed een belofte gedaan en daar zit je aan vast. Dat kun je niet verbreken. En als je dat wel verbreekt, dan zijn de problemen niet te overzien. Dat is de insteek van ons hoofdstuk 17. En waarom is dat nu zo belangrijk? Ik probeer het anders te formuleren. In Numeri 30 staat dat als een vrouw een gelofte doet, een toezegging doet, een eed zwit, en haar vader zegt, als ze ongetrouwd is, daar komt niets van in. Dus iemand die nog thuis is, zal ik maar zeggen, een vrouw die nog thuis is, dan is zij vrij om die belofte te negeren, om daar onderuit te komen. Als haar vader zwijgt, dus niet interrumpeert, dus niet terugfluit, dan zou ze er zelf wel aan vastzitten. Goed, die vrouw zou later getrouwd kunnen zijn, en als ze datzelfde doet in een vertrouwde situatie, dan zou haar man kunnen zeggen, geen sprake van. Ja, de mannen glimmen al een beetje, ik weet het wel. Maar het staat echt in Numeri 30... Als die vrouw getrouwd is en een belofte doet en haar man zwijgt, dan gaat het ook door. Dan zit ze eraan vast. Maar zou die man echt zeggen, nee, daar ben ik het niet mee eens, dan is zij ontslagen. Dan is ze vrij van die belofte. U hebt het goed gehoord. Een vrouw in een ongehuwde situatie of in een gehuwde situatie. Maar nummer 30 gaat verder. Als een man een gelofte doet, geen sprake van een vader in ongetrouwde situatie die terug zou fluiten, of iemand, een soort patriarch, een soort grootvader, die nog het laatste woord zou hebben, pater familias, weet je wel, zo wordt het dan wel eens genoemd, de chef van het spul, dat die nog iets zou kunnen zeggen, nee. Als een man een gelofte doet, dan zit hij eraan vast. Dan moet hij dat doen. Dat staat zomaar in het boek Numeri. En hier wordt deze door God gegeven uitspraak neergelegd. Als je ja zegt tegen de koning van Babel, je bent een man, je hebt het bovendien met een eed bekrachtigd, dan moet je het doen. Dat klinkt heel gek, zeker als je onder druk staat van vijandige overheersers. Als een man een gelofte doet, dan zit hij eraan vast. Ik zal u een paar teksten citeren. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Wie zei dat? Voor wij gaan dateren. Wie zei dat? De Heer Jezus. Kan hij daaronder uit? Even heel kort door de bocht. Nee. Hij zat er vast. Ik kan nog wel een paar noemen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden.
Doet hij dat?
Ik kom weer om jullie te halen.
Doet hij dat?
Ik ben bij je alle dagen tot aan de volleinding van de eeuw. Doet hij dat? Eigenlijk zit er zoveel troost in deze gedachte dat je misschien je geluk al niet meer op kunt. Zeg, Heer Jezus, u hebt gezegd dat u bij ons bent en u bent bij ons. U hebt gezegd dat u ons zal gaan brengen waar u zelf plaats hebt bereid en dat gaat u doen. U hebt gezegd dat u terugkomt en dat gaat u doen. U hebt ook gezegd dat u met Israël een bepaalde route gaat, een route van herstel, daarover straks. Dit gaat u ook doen. U gaat het doen, omdat u het gezegd hebt. Begrijpt u waarom in het Nieuwe Testament zo heel concreet staat, uw ja zei ja en uw nee zei nee? Daar hoef je niks aan toe te voegen. Als u ja gezegd hebt tegen de Heer Jezus, tegen de Heere God, dan moet u het ook invullen. Maar als u ook ja gezegd hebt tegen anderen, ook al hebt u tot uw eigen schade gezworen, want daar komt het vaak, daar komen de moeilijkheden pas, dan moet u het toch gaan doen. Je hebt bepaalde dingen wel eens tot je schade gedaan. Ik heb ook wel eens ja gezegd tegen iets en een half uur later gedacht, dat had ik nooit moeten doen. Je kunt nog bellen van hoe zit het, hoe ligt het? En als je ja toch voelt dat dat ja van jou staat, dan kun je misschien wel ongelooflijk veel verdriet hebben en misschien wel pijn in je portemonnee voelen, want dat ging in dit geval om een zakelijke transactie. Maar ik zei tegen Henny, ik heb ja gezegd. Ik sta ervoor. En ik wil zo graag dit beginsel overbrengen. Onze tijd wordt gekenmerkt door gesjoemel. Door normen en waarden die vervagen. Waarom staat boven ons hoofdstuk van vanavond, de normen en waarden van God zijn tijdloos? Dat hebben we erboven gezet. U vindt het hier. Dit is heel belangrijk. En het is zo belangrijk dat de Heer Jezus zich daaraan houdt. En als hij zich daaraan houdt, als hij dat wat hij toezei ook echt gaat doen, dan moeten wij er niet onderuit proberen te komen. Ik hoop dat u me goed begrijpt. Hier in dit hoofdstuk 17 moet Ezechiël een gelijkenis vertellen over een koning. Enfin, dat gaat dan met de beelden gepaard, maar ik heb u de uitleg al voorgelezen, want die staat in hetzelfde hoofdstuk, dus helemaal niet moeilijk. Het gaat erom, ze hebben ja gezegd tegen de koning van Babel, onder druk, en kennelijk onder de regie van hem, die zei, jullie gaan in ballingschap en daar moet je je maar even in schikken. Jeremia zei bovendien, 70 jaar zal die ballingschap duren. Maar zolang je daar bent, bid voor de vrede van de stad. Want in haar vrede, nog een keer die tekst geciteerd, in haar vrede zal uw vrede zijn. En ik weet wel dat er allerlei ideeën komen. Hoe moest het dan in 1940? Ja, dat is niet zo'n makkelijke opgave. En als je dat echt ethisch verantwoord, vanuit de Bijbel verantwoord zou willen benaderen, dan denk ik dat u wel een andere conclusie gaat trekken dan u misschien altijd getrokken hebt. Natuurlijk ben ik niet pro-Duitsland geweest. Ja, ik was nog maar 3 jaar toen. Sorry. Nee, maar je gaat die dingen ook achteraf bekijken. Je gaat daar ook gewoon naar kijken als gebeurtenis. Van hoe zou je je dan gedragen moeten hebben. U voelt hoe ingrijpend dit is. Maar ik zou ook zo graag willen dat u uw ja naar de Heere waarmaakt. Dat u zelfs, als u ooit ja gezegd hebt tegen de Heer Jezus, ook durft te zeggen, Heere, ik heb ja tegen u gezegd en met u waag ik het. Dat heb u toch gedaan, u hebt toch de Heer Jezus leren kennen als heiland, als verlosser. U bent toch tot dat punt gekomen van, Heere God, ik heb gezondigd, ik heb schuld, ik heb ongerechtigheid, ik heb ongelooflijk veel verkeerdheid opgestapeld. En alleen door het geloof in de Heer Jezus is daar vergeving voor. Alleen door hem. Alleen door het geloof in de Heer Jezus. En dat mag je echt aanvaarden, dat mag je je toe-eigenen, dat mag je naar je toe halen en daar mag je dankjewel voor zeggen. In hetzelfde hoofdstuk hoofdstuk 17, waar we dit als eerste omschreven vinden, zegt de Heer aan het eind van het hoofdstuk, ik heb dat met u gelezen, ik zal zelf een twijgje nemen. En dat twijgje zal ik planten op de hoge bergen, de berg Israëls. En ook al lijkt het niet groots, het is maar een heel klein twijgje. En dat wat groot is, dat wat zich verhoogd heeft, dat wordt vernederd. En dat wat heel nederig is, dat zal ik gaan verhogen. De Heer Jezus. Hij vertelt, als je nu een maaltijd hebt, je bent uitgenodigd bij een maaltijd, dan moet je dus niet gelijk naar de eerste plaats gaan rennen. Want als de gast hier binnenkomt en hij ziet jou daar zitten, maar hij heeft iemand genodigd die voornamer is dan jij, dan zal hij zeggen, u moet daar even plaats gaan maken. En van schaamte ga je dan helemaal de laagste plaats of de laatste plaats innemen. Maar als je genodigd bent, ga dan maar op de laagste plaats zitten. Dan zal de gast hier komen, vriend, kom hoger op. Dan is het een eer voor u. Zo vertelt de Heer Jezus. Zal ik het anders zeggen? Hij kwam bij ons heel gewoon. Hij heeft de laagste plaats ingenomen. Vossen hadden nog een hol. Vogels van de hemel hadden nog een nest. Maar de Zoon des Mensen had niet waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Leert van mij dat ik nederig ben. Een heel klein twijg. Al die groteske dingen, al die overdreven dingen, al die ik-dingen, ze zullen verdwijnen. Al dat grote, dat zal vernederd worden. Maar dat kleine, dat onedele, dat verachte, dat zal groot worden. Het is alsof de Heer zegt in hoofdstuk 17, kijk eens, zo handelen de koningen in Juda en zo handel ik, spreekt de Heer. Ik handel anders. De weg die de Heere kent is de weg van zwakheid, van in de aarde vallen en sterven, van klein, van gering, van nederigheid. De Heer Jezus is nederig, gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij geleden heeft. De Heer Jezus, u kijkt naar hem en u ziet precies de weg die de Heere heeft. Hoe zou de Heere vandaag in de gemeente mannen willen gebruiken, zusters willen inzetten? Hoe? Langs deze weg. Waar gaat de gemeente vandaag kapot aan? Omdat er allemaal van die kleine koninkjes en koninginnetjes zijn. Keizertjes en keizerinnetjes. Ik roep niet zomaar iets. Het is echt zo. En dat komt doordat de hulpverleners van onze tijd, ik kom daar straks op terug in hoofdstuk 18. Omdat de hulpverleners van onze tijd iedere keer zeggen, jij bent iets. Je moet niet over je heen laten lopen. Je moet van je afbijten. Je moet jezelf presenteren. De gemeente mag wel dankbaar zijn dat jij er bent. Of de werkvloer. Of het gezin. Of u vult maar in. Het is overal hetzelfde. De Heere laat hier dus buitengewoon belangrijke dingen zien. A. Dat je moet staan voor wat je zegt. B. Dat gerealiseerd wordt langs de weg van nederigheid. U hebt zich nogal jaren geleden een keer afgevraagd waarom de Heer Jezus niet gewoon als 30-jarige man ineens daar was. Dat moet toch een keer bovenkomen. En u zegt toch, als u doordenkt, ja, dat was ook niet zo vreemd geweest, want dat is al een keer eerder gebeurd. Adam was er ineens. Was Adam er als een kleine baby toen hij begon? Niemand veronderstelt dat merkwaardig genoeg. Niemand denkt van, ja, Adam zal een klein babytje geweest zijn. Ja, waar hij dan moedermelk vandaan had, dat weet je dan ook niet. Nee, maar ik bedoel, iedereen gaat er dan vanuit. Adam was er ineens als een groot iemand, als een volwassen iemand. Terecht, denk ik. Had God dat niet nog een keer kunnen doen met de tweede mens, de laatste Adam? Hij wordt notabene zo genoemd in 1 Korintiërs hoofdstuk 15. Wat doet hij dan? Ja, een vormeloos begin in de moederschoot van Maria. Ik zeg het maar even zo. Ik citeer voor een deel Psalm 139. Dat is de weg die de Heer bewandelt. En dan ligt er ineens een kleine baby in een kribbe. Iets later. En er is een klein iemand die besneden wordt en die aan de Heer wordt opgedragen in de tempel. Simeon en zo. En er is iemand die in Nazareth gaat opgroeien. Die daar in een timmermanswerkplaats. Misschien wel ledikanten maakt. Er is een klein boekje verschenen ooit. Dat hij zelf als timmerman getimmerd zou hebben aan het kruis. Nou ja, dat gaat mij een beetje te ver. Maar bij wijze van. Feit is dat hij getimmerd heeft. Hij is de timmerman. En een van de schilderijen die mij in Israël een keer heel erg heeft aangesproken is in Nazareth, waar een schilderij hangt van de Heer Jezus bij een soort werkbank van vroeger, weet je, waar geschaafd werd en waar getimmerd werd. En waar ja, de werkplaats van toen uitgebeeld werd en waar hij dan staat. Nou, ik ben vroeger wel eens in zo'n werkplaats geweest. Ik ben zelf nooit timmerman geweest. Er stond een boer naast me te mopperen op die vent, omdat die knecht of die timmerman het niet goed gedaan zou hebben. Het wiel was allemaal vierkant geweest zijn of zo. Althans in de ogen van de boer, want hij wou wat korting, vermoed ik. Heb je ooit lastige klanten gehad in uw bedrijf, in uw werk? Dat weet ik wel. Ze halen het bloed onder je nagels vandaan desnoods. Nederig, de Heer Jezus. De Heere God zegt in Ezechiël, schitterend, ik neem een heel klein twijgje. En dat is misschien in een dorre aarde, wortel in dorre aarde. En misschien onogelijk, niet zo schitterend, niet zo glorieus als die koningen, weet je wel. Nee, maar het is juist deze route waar langs ik mijn heil, mijn zegen, mijn vruchtbaarheid en mijn bescherming ga bieden. Dat is een les. Dat moesten ze toen leren. De normen en waarden van de Heere zijn. Je moet je houden aan wat je gezegd hebt. En als je de weg van de Heere wilt gaan, betekent dat in de aarde vallen en sterven. Betekent dat klein, betekent dat nederig, betekent dat eenvoudig, betekent dat jezelf bukken, jezelf geven. En de Heere heeft het zelf gedaan. Heel precies. Paulus moest het leren. Wat winst voor mij was. Heb ik om Christus willen schade en rek geacht. Ik acht het nog voor vuilnis. Om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus mijn Heer. Ook hij moest het leren. In de aarde vallen en sterven. Dat is tegendraads aan alles wat u te horen krijgt rondom u heen. Iedereen blaast zijn eigen loftrompet. En als je niet genoeg eer krijgt, dan schreeuw je om aandacht. Als er niet genoeg applaus is, dan ga je voor jezelf applaudisseren. Denk nu niet dat dat sprekers vreemd is. Zo is het precies. De Heer Jezus. Kijk maar naar hem. En je verbaast je. Gods normen en Gods waarden, ze blijven intact. Dat zijn de andere waarden dan die van meneer Balkenende, waar ik overigens best respect voor heb. Dus neem me niet kwalijk als ik het zo zeg. Maar het gaat me dus niet om de normen en waarden die vandaag zomaar eventjes in Nederland geslingerd worden. En ze bedoelen eigenlijk, nou als je buurman een heg heeft, dan moet jij die heg maar respecteren of zo. Nou ja, zoiets. Ik wil zo graag terug naar het woord van God. Heel precies wordt dat hier uitgedrukt. In hoofdstuk 18 gaan die normen en waarden nog wat verder een toespitsing krijgen. En weer begint dit met een hele scherpe. Ik zal u zeggen waarom. Hier staat ook een gelijkenis of een spreekwoord uit het oude tijd. De vaderen hebben onruipe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn slee of die zijn stroef geworden. Dat staat hier. In Jeremia vindt u diezelfde uitdrukking terug. En daar wordt eigenlijk bij gezegd, Dit moet je dus, er staat gewoon onderaan zo'n pericoop, staat wel eens een verwijstekst. In dit geval is het Jeremia 31 vers 29 en vers 30. Daar vindt u dat ook, diezelfde uitdrukking. Waarom is dit zo belangrijk? Nou, ik zal het u ronduit zeggen, omdat vandaag bijna in alle opzichten gezegd wordt, ja, hij is ook een product van onze maatschappij, of een product van zijn opvoeding. Wat bedoelen we daarmee? Nou, hetzelfde wat hier staat. De vaders hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn slier geworden. Kunnen zij toch niks aan doen? Dat is de schuld van die ouders. Alles wat er vandaag scheef gaat, is schuld van anderen. Iedereen schuift de schuld weg. Daar gaan we in ten onder. En we zoeken maar. En we ploeteren. En onze hulpverleners die gaan graven, die gaan spitten. En die vinden gegarandeerd iets in je vaders of in je moeders gedrag. Of desnoods in je overgrootvaders gedrag. En ja, natuurlijk, ja, daar kun je de klok op bijzetten. Nou, klaar. Probleem is opgelost. Is het probleem opgelost? Wel nee. De hulpverlening is begonnen en er wordt niets opgelost. Dat is het diepe probleem dat het in jezelf zit. En dat het met jezelf en met je eigen ik te maken heeft. Dat wordt niet aangesproken. Jij blijft buiten schot. De omgeving krijgt de schuld. In het groot. Het calvinistisch denken waar we vandaag mee opgezadeld zitten, zeggen ze in Den Haag, is de schuld van onze voorvaderen. Daar hebben we nu dan de problemen van. Dat zeggen ze. Dit gaat veel verder dan u vermoedt. Dit staat haaks op de hulpverlening van vandaag. En ik wil ook naar u, de gelovigen toe, naar het gemeenteleven toe, nadrukkelijk zeggen dat de Heere bedoelt, moest luisteren, jij bent zelf verantwoordelijk. En ik weet wel dat u nu 1000 vragen krijgt van, ja, maar hoe moet ik dan de uitdrukking in de wet des Heeren verklaren, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, tot in het derde en in het vierde geslacht. Die vraag had u waarschijnlijk al boven voelen komen, die borrelde al op bij u. En terecht. Die staat toch in de Bijbel?
Hieruit blijkt iets heel bijzonders. Namelijk dat het niet betekent dat als de vaderen een misdaad begaan, de kinderen de rekening krijgen. En de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. Nee dus. Hier staat heel concreet, de ziel die zondigt, die zal sterven. En de zonde van de vader wordt niet op de zoon gelegd.
Hier, heel concreet. Dus nooit meer zeggen dat de misdaad der vaderen bezocht wordt aan het derde en het vierde. Toch wel zeggen?
Ja, je mag het zeggen, want het staat in de Bijbel. Maar niet zo uitleggen.
Wat bedoelt de Bijbel dan? De Bijbel bedoelt dit.
Als een vader zondigt, een misdaad doet, dan zijn de consequenties soms in het volgende geslacht en het daarop volgende geslacht terug te vinden. Dat is heel wat anders.
Dat is heel wat anders. Dat betekent niet dat het volgende geslacht de rekening krijgt van de misdaad. Dat staat nergens. En met Ezechiël 18 in de hand kan dat ook niet. Er staat wel in de schrift dat de afwijkende gevolgen soms verstrekkende consequenties hebben. Simpele dingen.
Als Jerobeam de zoon van Nebat zondigt, dat was de eerste koning van het 10-stammenrijk in de dagen van Rehabeam, dus vlak na Salomo. Wat zijn de consequenties? Het tweede, het derde, het vierde, het vijfde geslacht. Waren die mensen dan gewoon voorzien van een alibi. Zouden die dan kunnen zeggen, ja, nou ja, als je zo'n koning hebt, ja, dan kunnen wij er ook niks aan doen, natuurlijk. Hè?
Nee, dat kan ook niet. Maar het is ook niet zo dat die
zonden gewoon in de vorm van een rekening bij de anderen terugkomen.
Die anderen moeten zich ook bekeren. Maar de gevolgen zijn er wel.
Iedere keer blijkt dat de gevolgen van zichtbaar zijn geweest. En ik geloof dat dat stellig zo is.
Ik hoor zo vaak een getuigenis van een biddende moeder. Van een getuigenis met enorme consequenties. Positief. Maar u weet ook dat er negatieve consequenties zijn.
Ik zal u één voorbeeld noemen. Het is een beetje kwetsbaar voor mezelf.
Mijn vader en moeder hebben altijd ruzie gehad. Ik ken ze niet anders. Pas op het allerlaatst, toen mijn vader stierf van kanker, toen vond ik dat het beter was.
Hij is wel als een gelovige gestorven. Dat is echt zo.
Henny komt uit een nest waar altijd liefde heerste, waar geen ruzie was. Ik kom uit een nest
waar altijd ruzie was.
We gingen trouwen. Kunnen jullie zich voorstellen hoe het ging de eerste 3 jaar? Ik had altijd gelijk.
Ja.
Ik vond mijn vader wel tof. En dat ging op de manier zoals ik dat thuis geleerd had. Het was niet aangenaam voor Henny. Had ik een vrijbrief, was dat een alibi voor mij? Nee, maar de misdaad van de vader wordt wel bezocht aan de kinderen.
Dat zie je weer terug. Dat bedoel ik simpel. Dat zie je iedere keer terug.
Maar dat is nooit een excuus. Nooit.
Hier in Ezekiel 18 staat dat de ziel die zondigt zal gaan sterven. Die is echt verantwoordelijk.
En jouw eigen prut komt op je eigen rekening. Niet de prut van je vader. Je eigen prut. Als je door je vader op een verkeerd spoor gezet bent, dan is het nog je eigen verantwoordelijkheid. De gevolgen zijn er wel, in jouw richting. Maar je wordt ook beïnvloed en besprongen door de politiek. Je wordt ook besprongen door de maatschappij. Je wordt ook besprongen door, weet ik veel, allemaal. Je wordt op alle mogelijke manieren besprongen. Er komt van alles binnen. En het is natuurlijk super makkelijk om alle schuld daar te leggen. Ja, maar ik ben zelf wel schoon natuurlijk. Want dit soort dingen, ja, daar kan ik niks aan doen. Nee, zegt de Heer, jij bent zelf verantwoordelijk.
De ziel is van mij. Elke ziel is van de Heer. En niemand kan zeggen dat hij een ziel heeft voor zichzelf.
We hebben natuurlijk prachtige teksten in de Bijbel als het gaat om al het goud, al het zilver is van de Heer. Nou, zei Corrie ten Boom, dan mag u mij wel eens wat geven, maar ik heb eigenlijk niks meer. Het vee op 1000 bergen, heeft ze ook gezegd, dat is van de Heer. Nou, verkoop alsjeblieft een koe, Heer, dan geef mij de opbrengst, want ik heb inderdaad geen geld. Uitspraken van haar.
De aarde en haar volheid is des Heeren. Dat betekent dus wat er ook hier op aarde te vinden zou zijn, het is van de Heere. Maar alle zielen zijn ook van de Heer. Staat hier in Ezekiel 18.
Alle zielen zijn van hem.
Alle zielen zijn van hem.
Natuurlijk recht, zegt de ongelovige. Ja, A, ik weet het niet. Ik weet niet dat die tekst bestaat. B, als die al in de Bijbel staat. Ja, ik heb niks met die Bijbel, dus ik trek me daar niks van aan. Oké, dan komt er wel achter. Waarom kan de Heer zeggen
voor de witte troon straks, als ze niet geloven?
Alle zielen zijn van de Heer.
Ja, dat is best pittig hoor.
Alle zielen zijn van de Heer.
Niemand kan zeggen, ik leef voor mijzelf.
We hebben hier heel veel norm en waarde.
En de ziel die zondigt, die zal sterven.
En de Heer zegt erbij, maar ik heb er geen behagen in. Ik wil helemaal niet dat ze sterven.
Ik wil dat ze zich bekeren. Ik wil dat ze gered worden.
En dat is, als het gaat om ongelovigen, zo'n prachtige boodschap. De Heere wil niet dat je omkomt. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De Heer Jezus. Hij wilde niet dat ze om zouden komen. Maar dat ze tot bekering zouden komen. Dat ze zich zouden omkeren. Bekering is dat wat wij zelf moeten doen. Natuurlijk staat er in de Bijbel die tekst, ik ken hem. Bekeer mij en ik zal bekeerd zijn. Zo van, als Heer, als u mij bekeert, dan ben ik bekeerd. En als u het niet doet, ja, dan kan ik er ook niks aan doen. Zegt dan bijna de consequentie. Dat klopt niet.
U moet zich bekeren. Bekeert u?
Iedereen die tot geloof, tot bekering is gekomen, zal zeggen, het is een geschenk van God geweest. En de Heilige Geest heeft aan mij gewerkt, al ver voor ik dat mijzelf bewust werd. Er is ook een moment gekomen dat de Heer zei, en nu moet jij een beslissing, nu moet jij je omkeren. Jij moet het doen. Bekeren. Omkeren. De Heer wil niet dat er iemand verloren gaat. De Heer wil dat je gaat leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Daar zitten we toch. Zouden we zelf het probleem van zonde en van ongerechtigheid kunnen oplossen? Nee, de Heere God heeft daar iets bijzonders voor bedacht. Hij heeft de Heer Jezus hier op aarde gezet. De kleine twijg die koning zal zijn, die boven alles verheven zal zijn, bij wie iedereen schaduw vindt, rust vindt, vreugde vindt. Die koning, die verheven Heere, werd klein. Waarom werd die klein? Waarom werd die mens? Omdat een mens voor een mens moest gaan voldoen. Ook al zegt Johannes de Heer, geen mens kan voor een mens voldoen. Dat klopt niet, dat klopt niet. Want het is een mens, Christus Jezus, die voor jou, voor ons, voor mensen zoals wij, wilde gaan voldoen. De Heer Jezus wilde dat. Hij wilde komen. Hij wilde zichzelf weggeven, vernederen. En de mensen gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond. Hij wilde ons redden. Hij wilde niet dat jij verloren zou gaan. Niemand hoeft verloren te gaan. Als je verloren gaat, is het je eigen schuld. Sorry, een beetje te fel misschien, maar het is wel de taal van Ezechiël 18. Absoluut, de ziel die zonde. Ja, daar zit je mee. Je kunt van je zonde verlost worden. Je kunt eraf komen. Hoe dan? Werp die zonden van je. Bekeer je. Vernieuw je hart. Vernieuw je geest. Nou, ik weet niet of ze dat allemaal precies begrepen hebben in het Oude Testament. En echt wel, Nicodemus snapte het niet helemaal. Die kwam, toen de Heer Jezus sprak over wedergeboorte, van nieuwe geboorte, op een nieuwe wijze geboren, met de vraag, maar hoe moet dat dan nog een keer geboren worden, nog weer in de moederschoot gaan? En dan, nou ja, dat helpt niks, zegt hij, dat helpt niks. Je komt er net zo uit. Dat lost het niet op. Een nieuwe geboorte. Wedergeboorte. Dat is heel belangrijk. Een nieuwe geest. Een nieuw hart. Door water en geest geboren. Geloof in de Heer Jezus. Ik heb een heel weekend achter de rug. Ik probeerde duidelijk te maken aan iedereen die er was. Dat de Heer Jezus al mijn zonden, al mijn ongerechtigheid, al mijn overtredingen, alles wat ik ooit gedaan heb in onjuist is naar God toe, dat de Heer Jezus dit op het kruis van Golgotha voor God beleden heeft, alsof het zijn zonden, alsof het zijn ongerechtigheid, alsof het zijn overtredingen waren. Hij heeft alles wat ik gedaan heb beleden voor God. En dat is weg. Voor eeuwig weg. Die zondebok is weggestuurd, is losgelaten, is nooit meer teruggekomen. Al die beladenheid, al die verkeerdheid is op die kop van die levende bok gelegd. Leviticus 16. En die bok is weggestuurd. Grote verzoendag. Wanneer is de grote verzoendag geweest? Toen de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha stierf. Wat heeft hij daar gedaan? Ik vraag je eerst, geloof je dat? En dan mooi dat je zegt, ja. Dan mag je zeggen, Heer Jezus, daar heb u al mijn overtreding, al mijn zonden voor God beleden, alsof het mijn zonden waren. En hij heeft er niet één vergeten, maar hij wist precies hoeveel zonden jij had. Dat weet je zelf niet eens. Je kent er wel een paar, maar je kent ze lang niet allemaal. Maar hij wel. Hij kende ook de koers van de hemel, de norm van daar, de normen en waarden van God. Dat God die ene zonde van jou ook niet over het hoofd kan zien, dat wist hij precies. Daar werd hij betaald met de sikkel van het heiligdom. sikkel van het heiligdom, de norm van de hemel, de koers van de hemel. En hij ging, als het om schuld gaat, er ook nog 20% aan toevoegen. Aha, je bent 100 schulden, hij heeft 120 betaald. Hoor je het goed? Stel je schuld op 1000, 1200 betaald. Stel je schuld op 100.000, 120.000 betaald. Geeft dat geen gerust gevoel? Er is er niet één zonde achtergebleven. Er is meer betaald dan er aan schuld lag. Zegt de Bijbel. En de enige vraag die telt is, geloof je dat? Nou, we gaan liever redeneren dan geloven. We kunnen beter in debat gaan dan eenvoudig aannemen. Dit klinkt een beetje een evangelietoespraak, is het ook wel. Maar ik draai het even om straks. Eerst dit. Er moet een volstrekt andere route gekozen worden. En iedereen, wie die ook is, is schuldig voor zichzelf. Kan zich niet verschuilen achter de onrijpe druiven door vader gegeten. Mooi verhaal, maar klopt niet. Nooit meer mag dat gezegd worden, zegt Ezechiël. En Jeremia zegt ook, nooit meer daarover praten. Alsjeblieft. Dat lag een beetje voor de hand toen. Want de vaderen hadden in dit geval gezonden, snap je wel. De vaderen hadden in de tempel van alles niet goed gedaan. De vaderen waren de afwijking. Daarom zegt Daniël merkwaardig genoeg, niet onze vaders hebben dat verknald daar in Jeruzalem, maar ik en mijn huis, wij. Kijkt u maar eens naar de schuldbelijdenis van Ezra, naar de schuldbelijdenis van Nehemia, hoe zij zich er zelf in betrokken. Die hebben dit wel begrepen. Die hebben dat heel goed begrepen. U voelt nu al dat het veel verder gaat dan alleen maar tot bekering komen. Maar eerst dat tot geloof komen. U die hier zit en de Heer Jezus niet kent, u hebt echt een probleem, want u staat met uw ziel voor God straks. Want de zielen zijn van Hem. En dat betekent dat Hij u ter verantwoording mag roepen. Zoals de Heer Jezus dat zei, ik heb ze allemaal een pond gegeven, ik roep ze allemaal. Wat heb je gedaan met dat ene pond? Wat heb je daarmee gedaan? In de grond gestopt, want u bent, nou ja. Maar hij staat er wel, hij moet wel verantwoording afleggen. U moet verantwoording afleggen. En als er niet iemand is die voor u die schuld, die verschrikkelijke last heeft weggenomen, dan staat u voor eigen rekening en dat betekent de tweede dood. De poel des vuurs, de tweede dood. Grote witte troon. En als u wel gelooft in de Heer Jezus, misschien zegt u, kom mijn ongeloof te hulp. Markus 9 vers 25. Maar als u wel gelooft, bent u een geweldig, geweldig gezegend mens. Goed, dat is persoonlijk. Maar nu Israël. Israël zei, onze vaderen hebben gezondigd. Die hebben het verknoeid. Die hebben onrijpe druiven gegeten. En wij zitten met de prut. Dus wij krijgen de rekening van hun gedrag. U voelt het. Zo komt het hier naar voren. En de Heer zegt, maar ik wil helemaal niet de dood van iemand die zondigt. Ik wil dat ze leven. Ik wil dat ze zich bekeren. Ik ben genadig. Ik zoek een weg. En die weg was er ook. Hij heeft Jeremia gestuurd. Elke dag heeft Jeremia daar aan de deur staan bonken. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Doe open. Dat is bijna Openbaring 3. Iedere keer hetzelfde. Iedere keer dit geweldige uitnodigende van de Heer. Israël, jullie moeten voor eigen rekening staan. Jullie hebben zelf gezonden. Jullie moeten niet de schuld bij je vaders leggen. Jullie moeten het bij jezelf gaan zoeken. Maar jullie moeten je bekeren. Omkeren. Werp uw ongerechtigheid van u weg. Doe boete. En laat er een vernieuwing komen. Israël heeft dat niet gedaan. De verwoesting van Jeruzalem heeft plaatsgevonden. En door Gods genade is er 70 jaar later een herstel gekomen. Over dat herstel ga ik nu niet praten. Dat komt later in dit boek nog wel naar voren. Hoofdstuk 40 en zo. Maar hoe dan ook, aanvankelijk is dit appel van de Heere genegeerd. Wat zou er vandaag moeten gebeuren te midden van het volk van God? Ik heb u zo pas gewoon individueel aangesproken. De ziel die zondigt, die zal sterven. Maar nu collectief, volk van God.
gemeente.
Ja, nou daar zitten we. We hebben de leer der vaderen. Oh, boy. We hebben de overlevering. Ja, kan heel goed zijn. Maar er kan ook best een onrijpe druif tussen gezeten hebben.
Nou ja, misschien zeg ik het te fel.
Maar u snapt het wel een beetje wat ik eigenlijk zeggen wil. De gelovigen van vandaag
moeten als geheel ook terug.
En bekering is niet iets van eenmalige aard, een keer in je leven, een ommekeer. Toen daar, 30 jaar terug, de Heer Jezus leren kennen, vanaf dat moment super.
Misschien moet het vandaag wel.
Misschien moeten we vandaag zeggen, Heer, het gaat bij ons ook niet meer om u. Ik ben een beetje down aan het worden misschien. Maar dat komt omdat je
zoveel hoort van mensen om je heen die het in hun eigen gemeente niet meer vinden.
Ik was gistermorgen op een plek waar mensen van heinde en ver naartoe gaan. De bloemen gaan van gistermorgen daar in die gemeente. Gingen naar een meneer en mevrouw die ik ook nog ken. Die wonen in Diever. Woonden. Hebben nu een vetje in Amerongen gekregen. Er werd gezegd, hè. Want dan waren ze wat dichter bij de samenkomst daar.
Ja, Diever, dat ligt bij Dieverbrug.
Nou ja, Hans Wiegel woont er, dus ook een aardige plek misschien.
Dat is een ente, elke zondagmorgen. Dat noem ik rally toerisme. Dat is het vissertijdperk. Ze vliegen langs Heerenwegen met een noodgang.
Goed, alle flauwigheid weg. Maar ze gaan wel elke zondag. Maar ze zijn nu verhuisd. Bloemetje.
Maar dit zegt iets, hè?
Moet je nagaan dat je Meppel voorbij vliegt, Zwolle voorbij vliegt, Amersfoort voorbij. Nou ja, en alles wat ertussen zit. Ja, maar op de Veluwe heb je toch ook hele goede gemeentes? Nou ja, ik kom regelmatig in Oldenbroek. Ik heb vrienden. Conferenties. Ja, klopt. Maar door kachelen. Gistermorgen ontmoet ik daar mensen na afloop. Ze zeggen, wat doen jullie hier? Ja, we gaan altijd naar die gemeente.
Wist ik.
Ja, dit en dit en dit en dit. Nu zitten we hier. Ik kom mensen tegen die zaten vroeger in een club die ik heel goed ken. Ze zitten daar in de orde, de hele rij zit daar. Waarom? Het is een soort vergaarbak. Een soort overloopstation of zo. Waarom zeg ik dit? Omdat er in zoveel gemeenten zorg is. Aanstaande zondag moet ik ergens in een gemeente spreken op zondagochtend. En daar is het heel zwaar op dit moment. Ik zie er nu al tegenop. Niet om dat te spreken, maar om daar te spreken. Ja, het komt daarvan. Ja, mooi verhaal. En het zijn allemaal onrijpe druiven. Vaders hebben onrijpe druiven gegeten en wij zitten met de prut. Nee, zegt de Heer. Jullie zijn verantwoordelijk. Oplossing, bekering. Ja, maar we zijn al bekeerd, staat aan de buitenkant op de brievenbus. Om de Jehovah getuigen van de deur te houden. Staat bijna aan de buitenkant van de kerk. We zijn al bekeerd. Hoeft niet meer.
Rijk en verrijkt en aan geen ding gebrek. We zijn al bekeerd.
Ik raad u aan, Openbaring 3. Van mij te kopen. Ommekeer. Een harte ommekeer. Uw hart. Uw geest. Lichamelijk zit je er al. Natuurlijk. Je bent er toch. Dus je lichaam is er daar wel binnen. Maar je hart en je geest zitten daar kennelijk niet. Die zijn ergens anders. Die zijn bij je eigen koninkrijk waarschijnlijk aan de slag gegaan. Bekering. Daar gaat het over. Waarom is die tempel in Jeruzalem verwoest geraakt? Waarom is de naam van de Heere gesmaad geworden? Waarom is de glorie van God weggetrokken? Waarom is dat allemaal gebeurd? Om die vaderen. Nee, zegt Ezechiël, om jullie. Nou, we moeten durven zeggen, Heere, het is onze schuld, niet de schuld van die, van dat. Niet onze overlevering, onze traditie, onze vormen vandaar. Ja, ik weet dat je daar best last van kunt hebben. Dat er misschien ook wel een factor kan zijn. Maar dat is niet hoofdfactor. Hoofdfactor, dat ben je zelf. Wie ben jij dan? Wat is er van de Heer Jezus in jou te zien en in mij te zien? Wat kunnen we dan ontdekken van hem? Van dat nederige, van dat kleine, van dat in het stof willen gaan. Dat in de aarde willen vallen en sterven. Wat is er van hem? Van het kruis van de Heer Jezus, het kruis van Golgotha te zien in mijn leven. In onze levens, in de gemeente. En als het ik hier op de een of andere manier een rol speelt, dan zijn we fout bezig. Als de Heer Jezus niet helemaal zelf is, de enige norm van God, de enige waarde van God, is het kruis van de Heer Jezus. Bekeren, omkeren. De Heer Jezus. En wat maakt het dan uit dat je bakzeil hebt? Wat maakt het dan uit dat je onderuit gaat? Wat maakt het dan uit dat je niet gehoord wordt? Dat je misschien wel genegeerd wordt. Hij werd toch genegeerd? Ik raad u aan om de lijdensgeschiedenis toch maar eens weer te lezen. Ik was een beetje moe door de vele drukte. Ik had me vanmorgen voorbereid en ik heb daarna de Matthäus Passion. Ik heb een Matthäus Passion op CD gekregen, op zo'n DVD gekregen. Ik heb hem gezien. Helemaal van het begin tot het eind. Ja, het is niet zo'n kunst. Kan niet maar zitten. Maar ik bedoel, dan zie je ineens weer dat lijden van de Heer Jezus in al zijn hevigheid. En wat hij wilde en wat hij deed, hoe ver hij ging. Om die twijg van God, om dat kleine twijgje in die dorre aarde te plaatsen. En om daaruit een geweldige boom te laten voortkomen waar allen schaduw vinden en allen zegen krijgen. Dat is de route van God. Ezechiël 17 en Ezechiël 18. Ze horen bij elkaar. Ze horen echt bij elkaar. Dit is wat de Heer aan u en mij wil vertellen vanavond. En ik hoop van harte dat wij ons echt gaan bekeren. Werp uw overtreding weg en vernieuwt uw hart en vernieuwt uw geest. En u voelt aan, dat kan alleen maar door het nieuwe leven. Want het oude leven doet dat niet, wil dat niet, zal dat ook niet doen. Het nieuwe leven doet dat. Het nieuwe leven, het leven uit God. Daarom heb ik het eerst persoonlijk op je eigen hart en geweten gebonden. En vanaf dat moment heeft het ook misschien effect voor het collectief, voor dat we samen hebben. Ezechiël 17 en 18. Normen en waarden van God zijn van alle tijden. Het komt altijd op hetzelfde punt uit. Dat is geen simplisme. Dat is niet een soort versimpeling van iets. Maar het is de kern van het hele verhaal. En dat is het kruis van de Heer Jezus. En jij en ik, met Christus gekruisigd, met Christus gestorven, met Christus begraven, met Christus opgestaan, in nieuwheid des levens wandelen. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen, de glorie van God wordt zichtbaar. Daar zaten ze toen mee, daar zitten wij vandaag ook mee. God heeft er toen in zijn genade een uitweg gegeven na 70 jaren van ballingschap. De Heer wil ook vandaag een uitweg geven in zijn genade. Maar we moeten wel komen. We moeten wel durven. En misschien is het een beetje je nek uitsteken. Is het misschien je kwetsbaar opstellen. Maar het is wel wat moet. We hebben geen enkel excuus. We hebben de Heer Jezus. Het excuus van je pa, van je overlevering, van de oude broeders, is er niet. Christus. Dat is de norm. Niet pa, mijn overgrootvader, of weet ik veel wie. Dat is geen norm, Christus. Daarom kun je niet zeggen, mijn tanden zijn stroef omdat mijn vaders het niet goed deden. Dat kun je niet zeggen, want jij hebt de Heer Jezus. En als jij met hem gekruisigd bent, ten onder bent gegaan, komt dat nieuwe leven absoluut boven. De Heer heeft geen welgevallen in de dood. De Heer wil niet dat we omkomen, wil ook niet dat het getuigenis van hem op de een of andere manier schade leidt. Hij wil dat er leven is. En persoonlijk en collectief.
Israël zal een keer tot bloei komen in de toekomst. Ja, dan is die koning daar.
Maar dan zeggen zij met de hand op de borst,
verootmoediging. In alle opzichten verootmoediging. En de priesters met hun vrouwen, de profeten met hun vrouwen, de levieten met hun vrouwen, de koningen met hun vrouwen, alle geslachten met hun vrouwen. Dus niet een soort collectieve verootmoediging. Iedereen persoonlijk, verootmoediging, verootmoediging, verootmoediging. Diepe verootmoediging. En dat is nu precies de norm van God. De Heere zegen u. Ik wil graag voor bidden.
Vader, we danken u dat we het in uw handen terug mogen geven. Ezechiël 17 en 18. U hebt het al lang geleden door Ezechiël laten optekenen. En u gaf hem die opdracht zelf om dit te vertellen, om dit neer te leggen bij dat volk toen. En ze hebben toen ook allerlei excuses gezocht. En ja, als we de lijnen doortrekken naar vandaag, dan horen we precies hetzelfde. Iedereen moet bijna een soort alibi hebben. Het is een conferentie en iedereen heeft altijd gelijk. Slotverklaring moet iedereen zichzelf een klein beetje in kunnen vinden. Dat draaien we net zo lang tot iedereen gelijk heeft. Dat is onze wereld. Niemand heeft ongelijk. Iedereen heeft een excuus. Vader, wij komen bij u en belijden dat wij gezondigd hebben. Dat ik gezondigd heb. Dat de Heer Jezus voor mij en voor mijn schuld wilde komen. En u hebt mij een plekje gegeven in de gemeente om daar als de Heer Jezus te zijn. Zijn woorden waren vriendelijk. Zijn stem was altijd zoet. Vader, we belijden dat we het ik van onszelf nog zo vaak een plek geven. En soms vinden we ons de nederigste van de hele gemeente. Dat is misschien wel de grootste hoogmoed. O Vader, het is zo ingewikkeld vaak. Het is zo moeilijk. Zo moeilijk te duiden. Daar wil ik u bidden of de Heilige Geest dit wat we vanavond voor ons hadden zal leggen op het hart en op het geweten van iedereen. Bekeer u, werp die ongerechtigheid weg. Werp die hoogmoed weg. Werp al dat ikgerichte denken in de gemeente weg. Laat het alsjeblieft om de Heer Jezus gaan. O Vader, uw Zoon, uw welgevallen, de enige die telt. Uw absolute norm. We danken u voor hem. We prijzen u.